Een zondagmorgen die een teken zal staan voor de voorbereiding met betrekking tot het heilige avondmaal van volgende week zondag, wil ik nu de Bijbel openen in het Oude Testament. En wel in de profeet Zefanja. En dan lezen we met elkaar uit Zefanja, vanaf het eerste hoofdstuk, vanaf vers 14. En we lezen door tot en met het derde vers van hoofdstuk 2. Dus als schriftlezing Zefanja 1 vanaf vers 14. En we lezen door tot en met het tweede hoofdstuk, het derde vers. En Gods woord luidt daar als volgt. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag van de Heren. De held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag van verbolgenheid zijn. Een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van woestheid en verwoesting. Een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Een dag van de bazuin en van geklank. Tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. De torens van de stad. En ik zal de mensen bang maken dat zij zullen gaan als blinden. Want ze hebben tegen de Heren gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek, afval. Nog hun zilver, nog hun goud zal hun kunnen redden ten dagen van de verbolgenheid van de Heren. Maar door het vuur van zijn ijver zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewisselijk, zeker, een haastige, met al de inwoners van dit land. Doorzoekt u zelf nauw, ja, doorzoekt u nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Eer het besluitbare gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toren over u lieden nog niet komt. Terwijl de dag van de toren des Heren over u lieden nog niet komt. Zoek den Heren, alle gij zachtmoedigen van het land, die zijn recht werken. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toren van de Heren. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het tweede hoofdstuk van Zefanja en dan het eerste vers. Dus het tweede hoofdstuk, het eerste vers van de profeet Zefanja. En Gods woord zegt ons dit. Doorzoek u zelf nauw. Ja, doorzoek nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Als thema heb ik over de preek geschreven, jezelf doorzoeken. En dan een tweetal gedachten vanmorgen. In de eerste plaats, want er komt een oordeel. En de tweede gedachte is dan, maar er is nu nog genade. Dus het thema van de preek is jezelf doorzoeken. Een tweetal gedachten, want er komt een oordeel, dat is de eerste gedachte. En de tweede gedachte is dan, maar nu is er nog genade. Gemeente, jongens en meisjes, de profeten van Israël zijn niet voor een kleintje vervaard. Ongezouten hebben zij tegen Israël en Juda, 10 en 2 stammenrijk, de waarheid gezegd. Ook als de waarheid niet zo prettig was, als de waarheid schuurde. We hebben de woorden met elkaar vanmorgen van Zefanja gelezen. En om eerlijk te zijn, ik weet niet hoe u het ervaren heeft, maar het is geen prettige waarheid. Het zijn woorden van donkerheid, van duisternis. U heeft met mij het thema geproefd waar Zefanja op inzet. De grote dag des Heren is nabij. En het zal een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid zijn. Een dag van angst, een dag van verwoesting. En als je deze woorden toch hoort, dan valt er toch een beklemming op je. In vers 17 scherpt Zefanja het nog aan. Ik zal mensen bang maken. Ze zullen gaan als blinden. En waarom dan? Omdat zij tegen de Heere gezondigd hebben. En dan komt de vraag op. Wat moeten wij als mensen van de 21ste eeuw met dit Bijbelgedeelte? Is dit dan evangelie? Wie is zij eigenlijk, Zefanja? Nou, u weet met mij, een van de 12 kleine profeten van Israël. En waarom klein? Nou, dat heeft alleen met het aantal woorden te maken. Zefanja heeft niet veel geschreven, in tegenstelling tot Jesaja en Jeremia. Maar de inhoud is er niet minder om, ondanks de weinige woorden die zij geschreven hebben en die overgeleverd zijn. Waar komt hij vandaan? In de eerste vers van het eerste hoofdstuk wordt er iets over gezegd. De zoon van, en dan komen er 3 namen, en de laatste naam is dan Hiskia. En dan wordt er gedacht of verklaard is aan koning Hiskia. Zou deze koning zijn overgrootvader zijn geweest? Is deze profeet Zefanja dan van koninklijke bloeden? Het zou goed kunnen. Maar de eerlijkheid gebiedt ons om te zeggen dat we het niet zeker weten. Maar hoe zijn afkomst ook is, het maakt voor de inhoud en de betekenis van de profetie die hij in zijn boekje geschreven heeft niet uit. Want het zijn woorden die hij heeft opgeschreven door de Heilige Geest geïnspireerd, woorden van de Heere zelf. En hij moest ze opschrijven voor die tijd. En ze zijn geldig gebleven tot de dag van vandaag. Vandaar dat ze ook vanmorgen gehoord zullen worden. Zefanja leefde ongeveer 625 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. In de dagen van koning Josia. En Josia was een koning die de Heere vreesde en diende. In tegenstelling tot zijn vader Amon en zijn grootvader Manasse. Zijn grootvader Manasse stond niet zo best bekend. Pas aan het einde van zijn leven in de gevangenis is hij tot geloof en bekering gekomen. Josia was koning van het 2-stammenrijk, Juda en Benjamin. Hij is op jonge leeftijd koning geworden omdat zijn vader al eerder gedood was op jonge leeftijd. En het 10-stammenrijk Israël was al ongeveer 100 jaar hiervoor voor zijn profetieën weggevoerd naar Assyrië. En koning Josia heeft er alles aan gedaan om Benjamin en Juda te reformeren. Hij is de koning die de wetboeken van Mozes heeft gevonden en ze ook in ere hersteld heeft. Het zegt ons, als we deze woorden horen, toch wel hoe ver Israël af, of Juda en Benjamin afgeweken was van de dienst van de Here. En de reformatie van koning Josia is niet volledig gelukt. Velen van het volk zijn maar halfhartig gereformeerd. Terug naar de God van Israël. De wetboeken zijn in ere hersteld, ze zijn voorgelezen. En de profeet Zefanja heeft voor die tijd geprofeteerd tegen het volk van Juda en Benjamin. Tegen het volk en tegen haar leiders. Bekeer je nou toch, want de dag des Heren, hij gaat komen. Indringend de woorden van Zefanja. De dag des Heren is een thema wat we bij meer oud-testamentische profeten tegenkomen. En wat bedoelen de profeten daar nou mee? Met de uitdrukking de dag des Heren. In de eerste plaats het ingrijpen op een dag van de Heren in het volksleven van Juda of van Israël. Bijvoorbeeld bezetting door een vijand. Wegvoering van het volk door vijanden. Inname en verwoesting van een stad. De aanzegging en de komst van een sprinkhanenplaag. In de oud-testamentische contouren wordt het vaak gezien als de dag van de Heere. Dan grijpt Hij in. Met andere woorden, op die dag rekent de Heere af met actuele zonden in het volksleven van Israël. De dag des Heeren voor de profeten lag in de zeer nabije toekomst. Een enkele week, maanden, misschien een jaar of twee, drie. Maar dan gaat wel de aangekondigde straf in vervulling. Want de Heer is een waarmaker van zijn woord. Bij Zefanja is de dag des Heeren de wegvoering van het tweestammenrijk naar Babel. Maar niet alleen dat. Ook de profeten hebben dieper gezien waar het in de dag des Heeren om draait. Ze hebben ook heel scherp gezien dat er een laag onder lag onder hun aanduiding van de dag des Heeren. De dag des Heeren hebben zij ook geweten en gezien van die allerlaatste dag. Als de Heere komt op de wolken van de hemel. Als de Zoon des mensen terugkomt op deze aarde. In het Oude Testament is de dag des Heeren de dag van het straffende oordeel. Waarin het volk wordt voorzegd dat ze zich moeten bekeren als zij voortgaan op de weg. En die straf wordt dan ook in de tijd vervuld. Het zij in de tijd van de profeet of iets daarna. Maar de profeten wisten ook van die jongste dag die gaat komen. De dag van de grote toekomst als God in Christus terugkomt op deze aarde. Zoals de profeet Maleachi het zegt, die dag zal komen brandende als een oven. In het Nieuwe Testament lezen we op deze wijze niet meer van de dag des Heren die op een korte termijn wordt vervuld. In het Nieuwe Testament zien we dat de dag des Heren bedoeld wordt, met de dag des Heren bedoeld wordt, die dag dat Jezus Christus terug gaat komen. De dag van het uiteindelijke oordeel, als Christus terugkomt met zijn legioenen van engelen. En gemeente, jongens en meisjes, ik weet niet hoe u of jij erover denkt, maar die dag die komt, heel zeker. Want het is namelijk het laatste heilsfeit. De wederkomst van de Zoon des mensen. Maar er is nog een dag des Heren. We hebben de dag des Heren bij de oud-testamentische profeten, die al in de tijd vervuld wordt. We hebben een nieuw-testamentische gedachte van de dag des Heren, die aan het einde der tijden bij de komst van Jezus Christus in vervulling zal gaan. Maar er is nog een dag des Heren. Zou u het weten? Als wij sterven. Dat is de dag dat wij zullen staan voor de rechterstoel van de levende God. Dan staan wij voor Gods aangezicht. En dan is de grote vraag voor ons allemaal. En niemand kan wegduiken. Hoe staan wij daar dan? Want gemeente, jongeren, de rechter staat voor de deur. En natuurlijk, ik besef het ook heel goed, ik ben geen profeet. Ik ben een dominee, een eenvoudige dominee, die het woord van God mag verkondigen en moet verkondigen. Maar als ik om mij heen kijk, als ik de dingen van deze tijd op mij in laat werken, maakt deze wereld zich niet steeds rijper voor de wederkomst van Christus? Zien we het niet in oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, rampen en tegenspoeden die op een indringende wijze deze wereld lijken te gaan overspoelen? En zijn dat niet de voorboden en de naderende voetstappen van de komst van Jezus Christus, dat Hij komt om deze aarde te richten? Wees daarom toch niet argeloos. Denk niet, het waait wel over. En als de rechter komt, zullen we hem zien in zijn blinkende verschijning. Dan verschijnt hij zijn heerlijkheid met zijn legioen op deze aarde. Want besef het, gemeente. Leven op aarde is een voorbereiding op de eeuwigheid. En als we voor het gericht staan, zal hij vragen naar onze werken. En op die laatste dag zal de bevrijdende boodschap van de genade niet meer klinken. Betaal mij wat u schuldig bent. Het is een dag van donkerheid en van duisternis. Als wij daar zullen staan in het oordeel, want we zullen verantwoording af moeten leggen. Want de Heere zal een voleinding maken. Hij zal rechtvaardig oordeel uitspreken over u, jou en mij. Wat heb ik met mijn leven gedaan? En dan niets in dat oordeel zal ons kunnen redden. Zefanja wijst er ook op. Geen goud, geen zilver, niets van het alles. En als je deze woorden toch hoort, dan huiver je toch. Dan lopen toch de rillingen over je rug. Woorden van jezelf, Zefanja. Dat is de ernst van zijn boodschap die hij Juda en Benjamin voorhoudt. Hij pakt als het ware het volk van Juda en Benjamin bij de arm. En hij zegt tegen hem, hoor je mij nou? Besef je nu wat ik zeg? En zo doet hij het ook met ons. Want Gods woord komt tot ons op een indringende wijze. Pakt ons als het ware bij de arm en vraagt van ons, besef je het nou? Hoor je het nou wat tegen je gezegd wordt vanmorgen? Waarom deze woorden van Zefanja? Dat heeft natuurlijk alles te maken met de volkszonde van Juda. Oordeel als loon, uitbetaling op de zonde. Daar is de Bijbel helder over. Zefanja wijst Juda en Benjamin erop dat ze andere goden dienen. Andere goden dan de God van Abraham, Isaac en Jacob. In het begin van dit eerste hoofdstuk, die vers hebben we nou niet met elkaar gelezen, maar er worden die afgoden ook genoemd. De Baal wordt aangebeden. Men vereert de zon, de maan en de sterren. Malcham, een afgod van de Assyriërs, wordt aanbeden. En het is uitdrukkelijk in de wet van de Heere gegeven. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de Heere neemt dat heel serieus. Misschien kent u de geschiedenis van het gouden kalf wel. Mozes bleef lang weg op de berg. Laat ons een gouden kalf maken. Maar hoe aangrijpend was niet de vergelding van de Heere toen hij tegen de Levieten zei, ga het volk door en sla met het zwaard die tegen mij gezondigd hebben. En dan lees ik in Exodus 33 dat er 3000 mannen om zijn gekomen. Aangrijpend. Juda en Benjamin zonderden ernstig tegen de Heere. In godsdienstig en in maatschappelijk opzicht deed men wat goed was in hun eigen ogen. En gemeente, wij hoeven Juda en Benjamin helemaal niet scheef aan te kijken. Echt niet. En we hoeven echt niet van Juda en Benjamin te denken, wat hebben jullie er een potje van gemaakt? Geldt dat voor ons? Mensen, in het hier en nu niet precies hetzelfde? Ah nee, natuurlijk niet. Wij aanbidden Baal niet. En natuurlijk niet. Wij aanbidden Malcham niet, zeker. We weten niet eens meer goed wie het zijn. Maar besef, ze hebben vele opvolgers gekregen. En natuurlijk aanbidden wij de zon, de maan en de sterren niet. Maar er zijn zoveel andere zaken in ons leven waar we ons hart op zetten. En die we in het verborgen niet graag loslaten als het ware aanbidden. Is de God van de Bijbel voor ons het allerhoogste wat wij dienen? Staat hij in u en in jouw leven nou werkelijk op de eerste plaats? Want besef, God niet op de eerste plaats zetten, dan staat er iets anders. En dan dien je de afgoden. Heden ten dagen staat het woord van de levende God steeds meer in de branding en onder de kritiek. En wij als kerkmensen worden erdoor beïnvloed. Als de geest van de tijd die doorwaait en raakt mensen aan. Media, kranten, televisie, Radio, internet, social media. Je wordt er allemaal grondig door beïnvloed. En we krijgen ook dat angeltje in ons hart van, nou ja, zou het allemaal wel waar zijn? Is dat woord van God dan wel waar? Moet ik het allemaal zomaar aannemen? Ja, gemeente, dat woord is waar. Het is het spreken van de overkant van de levende God tot mensen. En de Heer heeft dat woord gegeven en op laten schrijven door mannen. Mensen door de Heilige Geest gedreven zijn, die hebben het opgeschreven. En zo is dat woord tot ons gekomen al eeuwenlang. En in de vervulling van de belofte en van het woord laat hij zien dat het woord werkelijk waar is. En dat het woord bij hem vandaan komt. Is voor u, voor jou, de Bijbel de bron van het leven. Waar wij het levende water uit kunnen putten. Waar het brood des levens tot ons komt. Waar wij hem mogen zien in zijn heerlijkheid. En daarom ook de oproep van Zefanja. Kijk eens naar uzelf. Doorzoek u eens nauwkeurig. Wat bedoelt Zefanja hier? Dat Hebreeuwse woordje wat hier gebruikt wordt, kan je ook zo vertalen, omschrijven is het meer. Hout verzamelen. Dingen bij elkaar sprokkelen. En als je hout sprokkelt, bij elkaar sprokkelt, dan zoek je erna. En dan kijk je goed rond in het bos of waar je ook bent, waar dat hout ligt. En de oproep van Zefanja is, verzamel nou dat dode hout en verbrand het. En zijn dat onze zonden, niet dat dode hout? Dood hout wat verbrand behoort te worden. Houd u uzelf vanmorgen maar eens een spiegel voor. En natuurlijk in geestelijk opzicht. Wie bent u tegenover de Here? Hoe is uw leven met hem? Uw verhouding in geestelijk opzicht. Hoe leeft u? Hoe is uw levensstijl? Bent u vol materialisme? Shoppen wij mee met de wereld en alles wat zij te bieden heeft? Hebben we het hier op deze wereld naar onze zin? Kijk eens in de spiegel. Geef daar in uw hart eens eerlijk antwoord op. Volgende week is de bediening van het heilig avondmaal. En dan is komende week voorbereiding op het heilig avondmaal. Een week van voorbereiding. Maandagavond bezinningsuur. Ik hoop dat u allemaal komt om naar die woorden te luisteren waar het werkelijk over gaat met betrekking tot het heilig avondmaal. Want de vraag is, liggen er klagende zonden, verborgen zonden tussen u en de Here? En als dat zo is, beleid ze dan, erken ze dan. Doet boete en beleid ze voor zijn heilig aangezicht. Buig in het stof. Doorzoek je nou, zegt ze van ja, nauwkeurig. Stap er niet te snel overheen. En bekeer je voor het eerst of weer opnieuw. Voordat, zegt ze van ja. Voordat, en besef het dan gemeente. De dag van u, van jou en van mijn leven gaat snel voorbij. Gaat als kaf in de wind. Met andere woorden, het kan geen uitstel leiden. Wat houden wij in ons leven nog allemaal aan de hand? Wat heeft bij u of bij jou voorrang? Misschien boeit het christelijk leven, het kerkgaan u helemaal niet. En denkt u, nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, zal me een worst zijn. Maar denkt u nou werkelijk wat u hier op aarde verzamelt voor allerlei goud en goed en geld en allerlei zaken, dat u daarmee uw eeuwige leven kunt halen en redden? En misschien denkt u wel, nou ja, ik ga af en toe een keer naar de kerk om mijn geweten een beetje te sussen. Het zal toch allemaal wel meevallen, zo erg is het toch allemaal niet? Mis, gemeente. Goud en zilver kunnen u niet redden. In die tijd van Zefanja moest je een schat betalen als je vijand van je bij vandaan wilde houden. Als een koning van een naburig volk je stad niet wilde plunderen, moest je losgeld betalen. Maar met betrekking tot onze zonde gaat dat niet. Kunnen wij dat zelf helemaal niet? Onmogelijk van onze kant. Zowel innerlijk als uiterlijk niet lukt het ons niet om voor onze zonde te betalen. Wij kunnen niets afkopen, totaal niets. Zoals de Bijbel het zegt. Wij kunnen die prijs van de ziel, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Onmogelijk. Als wij niets kunnen betalen. Als het van mijn kant en van uw kant nou onmogelijk is om te kunnen betalen. Kunnen we dan beter allemaal maar niet naar huis gaan? Is het dan allemaal maar niet te vergeefs? Zijn dit wel allemaal donkere en sombere woorden? Maar als er nou toch geen uitkomst is, wat doe ik hier dan nog? Kijk, en dan gaat de Bijbel in zijn heerlijkheid open. Dan wijst de schrift ons op die reddende genade. Dan zie ik daar Johannes staan bij Bethabara. En Christus komt door de menigte heen en wat zegt hij dan? Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Het lam, dat zich vrijwillig in die dikke duisternis en donkerheid heeft begeven. Die aan het kruis is gegaan. In die 3 uren dikke duisternis. De toren van God heeft gedragen. Vanwege de toren van mijn zonde. Hij is daar in de godsverlatenheid geweest. En waarom? Opdat ik nimmer meer door God verlaten zou worden. Christus heeft daar ervaren de pijn en de smart van mijn zonde. Van uw zonde. Van jouw zonde. En gemeente, is het nou tot smart? Is het pijn voor je? Dat je hem, Jezus Christus, daar dagelijks mee beledigt. Zefanja schetst aan het volk van Juda en Benjamin de loonuitbetaling op de zonde, de dag van het oordeel. En ze staat ons ook te wachten. Het zij bij de wederkomst van Christus, het zij bij het einde van ons leven. Daarom die oproep. Dus zoek u zelf nou toch nou ook, of juist in deze week van voorbereiding. Dan brengen we bij de tweede gedachte. Paulus zegt het in Romeinen 6. De loonuitbetaling is de dood op de zonde. Want er is namelijk wel genade, gemeente. De loonuitbetaling waar Paulus over spreekt op de zonde is de tijdelijke, de eeuwige en de geestelijke dood. Want de mens is compleet getroffen door de zonde. Elke vezel van ons bestaan is zondig. Mijn zonde van het verleden, heden en de toekomst. Ik ben totaal en compleet vol met zonde. Erfzonde, dadelijke zonde. Dat ben ik als mens. Ze kleven ons aan. En ze hebben gezag in ons leven. En het is wel beseffend dat de zonde die leidt tot de dood. Paulus zegt gelukkig meer in Romeinen 6. Ja, de loonuitbetaling op de zonde is de dood. Maar wat zegt hij dan? De genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tegenover de zonde en de loonuitbetaling op de zonde stelt hij de genade en het eeuwige leven. Zonde tegenover genade. Dood en daartegenover leven. Wet daartegenover evangelie. Het leven wat hij wil schenken door zijn zoon komt op uit het grote wonder van het welbehagen van God. Ondanks mijn dood. Ondanks mijn zonde. En die ik allemaal teweeg gebracht heb. Is er eeuwig leven te krijgen in de Zoon van God. Als je in hem gelooft. Als je op hem vertrouwt. Als je de toevlucht tot hem neemt. In al je nood. En in al je dood. Staat hij daar als een getrouwe zaligmaker. Die zegt, die tot mij komt. Zal ik niet uitwerpen. Jezus Christus zegt het. op een voortreffende wijze. Dat hij het brood des levens is wat gekomen is naar deze wereld. En als je van mij eet, zal je nooit meer hongeren en dorsten tot in de eeuwigheid. Het avondmaalsformulier zegt het ook. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood moet sterven. Ik ben de dood ingegaan, zegt Christus. Ik heb daarmee het leven voor u verdiend. Daarom ook de oproep in de Bijbel. Laat je nou toch met God verzoenen. Zefanja spreekt ook over genade. Niet alleen over oordeel. Maar hij laat ook van genade horen. Hij roept ons op om nauwkeurig naar onszelf te kijken. Te verzamelen in je leven wat niet goed is en dat te verbranden. Tot 3 keer toe lezen we het namelijk. Voordat. Zijn oproep is bekeer je. Voordat het besluit wordt uitgevoerd. Voordat u overkomt de toorn van de Heere. Voordat de dag van de Heere er is. En dat woordje voordat is toch een goudwoordje in de Bijbel. Want dat betekent dat er nog genade is. Dat er genadetijd is als u leeft. In dat woordje voordat lezen we de mogelijkheid tot bekering. En die bekering is noodzakelijk voor Juda en Benjamin. En die bekering is noodzakelijk voor u, voor jou en voor mij. Dat is de oproep om je leven te doorzoeken. Alles wat niet deugt weg te doen. En wat hoort er in ons leven allemaal niet thuis? Moet ik een lijst opsommen? Nou, dan schiet ik natuurlijk altijd tekort, dat is helder. Want de een vindt dit en de ander vindt dat. Ik zou zeggen, lees het woord. Hou je aan het woord van de levende God, lees de wet van de Heere. Bid om de verlichting van zijn geest, dan komt de wil van de Heere in je leven. En dan ga je die volgen. Want in het woord van de Heere zegt hij en geeft hij ons richtlijnen van hoe wij moeten leven. Zefanja heeft gepredikt onder Juda en Benjamin. Hoe is zijn prediking eigenlijk ontvangen? Ze reageren niet positief. Hij noemt ze volk met geen lust bevangen. Mensen die geen verlangen hebben om God te dienen. Niet naar zijn woord willen luisteren. Een volk wat zich niet wil doorzoeken. Niet verzamelend rondkijkt in hun eigen leven. Misschien dachten ze wel. En er zijn verklaarders die wijzen daar ook op. Nou ja, wij zijn toch het volk van God. Wij zijn toch het verbondsvolk. En misschien denkt u of jij ook zo wel. Nou ja, ik ben toch een kerkganger. Ik ben toch gedoopt. Dan gaat het met mij toch niet mis of verkeerd. Maar Zefanja noemt Juda en Benjamin geen volk van God hier. Hij noemt het volk zonder verlangen. Met andere woorden, het komt niet automatisch goed. In Juda en Benjamin zijn ze koud nog heet. Zelfs van de meest aangrijpende oordeelsaankondiging van Zefanja raken ze blijkbaar niet onder de indruk. Volk zonder verlangen naar God. En gemeente, wij. Zijn wij lauw geworden? Mensen die het wel geloven, het allemaal wel prima vinden. Niet heet meer, niet koud meer, niet warm meer. Van alles wat tegen ons gezegd wordt. Verzoek u nou. Want wie lauw is, zegt Christus, zal ik uitspugen. De Bijbel is vlijmscherp op dit gebied. Het houdt ons echt een confronterende spiegel voor. Maar aan de andere kant, de Bijbel is ook een troostrijk boek. De Bijbel spreekt met 2 woorden. Want Zefanja spreekt niet alleen over oordeel en zonde, hij spreekt ook over genade. En dat is een hele kenmerkende trek in de oud-testamentische profetieën. Ze zeggen het oordeel aan, maar het is nooit het laatste woord. De deur van genade en redding blijft open bij de profeten. Als u zich bekeert, is er redding. En dat is de genade die we lezen in de eerste drie versen van hoofdstuk 2. Maar ook verderop in de volgende hoofdstukken. Zeker die oproep en het aanzeggen van de dag des Heren, dat blijft staan. Zo indringend blijft Zefanja preken. Zefanja zegt niet, jammer, ik kan er ook niks meer aan doen. Ga allemaal maar je eigen ding doen. Nee, zoek. Zoek, zegt Zefanja. En dat zoeken, zegt hij in hoofdstuk 3, geeft vrucht. Want, zegt hij, de mensen die op de naam van de Heren vertrouwen, zullen gered zijn. Daarom roept hij ook Juda op om de Heren te zoeken en op hem te vertrouwen. Zoek. En in het Hebreeuws is het een imperatief, een gebiedende wijs. Een opdracht en een bevel om het te doen. Ook Jesaja heeft Israël opgeroepen om de Heren te zoeken. Zoek den Heren terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Amos lezen we het ook. Die oproepen tot geloof en bekering. Maar ook indringend om de Heere te zoeken. Juda en Benjamin zijn gewaarschuwd. De oproep van Zefanja heeft geklonken. De bezuin is geblazen. En met nadruk lezen in die laatste versen dat Zefanja de zachtmoedige oproept. Is het volk dan in zijn algemeenheid zo verhard geworden? Hebben zij zich in zijn algemeenheid van Zefanja en zijn prediking afgekeerd? Ziet Zefanja als het ware de oordelen al samentrekken? Nog even en dan staat de rechter voor de deur. Is Juda rijp voor het oordeel? Is het licht op de kandelaar aan het uitdoven? Aangrijpende gedachten. En zeker als we onze dagen ernaast leggen. Hoeveelen willen er niets meer met God en zijn woord te maken hebben? Beginnen al met ontkennen van zijn bestaan. God is een sprookje, een fabeltje. Ze gaan op in de vreugde van wat de wereld te bieden heeft. Blijheid, vrijheid zijn woorden van deze samenleving geworden. Dansend en feestend door het leven gaan. Geen God en geen meester meer. Kerken lopen leeg. Kerkgebouwen worden verkocht, krijgen een andere bestemming. Gemeenten worden opgeheven. Dooft het licht op de kandelaar ook in ons land uit. En mogelijk ook in Europa. Als mijn vrouw en ik op vakantie zijn, dan gaan we altijd naar buitenlandse kerkdiensten. En dan zie je een schrijnend aantal mensen wat aanwezig is. 5, 6 grote mooie kerken. En vaak alleen nog maar hele oude mensen. En de rest zie je niet. Zijn het de voorboden voor de ondergang van christelijk Europa? Europa wordt wel het avondland genoemd, de zon gaat eronder. Maar gaat straks de zon der gerechtigheid onder voor Europa? Is straks de bezuin van het evangelie niet meer te horen? Zo zijn er ook velen in Juda en Benjamin die met geen lust bevangen zijn. Die geen verlangen meer hebben naar God. Zefanja richt zich daarom tot die zachtmoedigen. Zachtmoedigen kunnen ook vertaald worden met ootmoedigen, nederigen. Dat zijn de kleinen van het volk, de geringen. Zij die niet groot van zichzelf denken. Mensen die zichzelf niet verheffen. Mensen die van genade weten. Zij worden opgeroepen om met een blijvende ijver de Heere te zoeken. In de weg van de volharding. Want er komen zware tijden aan voor het huis van Benjamin en Juda. Dus ook voor de zachtmoedigen. Nog even en jullie zullen weggevoerd worden naar Babel. Jeruzalem en de tempel zullen verwoest worden. Rokende puinhopen blijven over. Jeremia heeft zijn klaagliederen erbij geschreven. Zefanja roept de zachtmoedige of de ootmoedige op. Voer het recht van de Heere uit. Zoek gerechtigheid, met andere woorden, lees met de Heere nauwgezet. Vertrouw op hem alleen. Laat je toch niet afleiden met alles wat deze wereld te bieden heeft. Misschien zult u verborgen worden in de dag van de toren van de Heere. Misschien? Wat bedoel je ze van ja? Is het allemaal dan maar misschien? Staat de genadepoort dan maar een klein kiertje open? De grote reformator van Genève, Calvin, wijst met het woordje misschien op dit. Hij zegt, dat woordje misschien wijst op hun uiterlijke omstandigheden. Die is hopeloos en ellendig. Misschien dat die uiterlijke omstandigheden nog wat kunnen wijzigen. Maar voor deze zachtmoedigen ligt het behoud vast in Gods genade. De Heere vergeeft het hun en nodigt hen om tot hem te komen elke keer weer. Dat wil niet zeggen dat deze zachtmoedigen, deze gelovigen zonder problemen in het leven zullen voortgaan. En dat het geloof hen daarvan zal vrijwaren. Nee, zeker niet. Het wil ook niet zeggen dat deze zachtmoedigen niet meegevoerd zullen worden naar Babel. Nee, zeker niet. Maar het wil wel zeggen, door Gods beschermende hand zullen de zachtmoedigen bewaard blijven. Want eenmaal zullen ze bij hem komen in zijn koninkrijk. Daarom, zachtmoedigen, blijf de Heere zoeken. Blijf de Heere verwachten, elke keer weer opnieuw. Zefanja heeft oudtestamentische woorden gesproken. Maar wat betekenen deze woorden nou in het licht van het Nieuwe Testament? Zoek de Heer Jezus Christus. Ga naar hem met al uw zonden en uw schulden. Want boetvaardige zondaars laat hij niet staan. Hij is de Heere die gekomen is naar deze wereld om te betalen. Om het oordeel van God te stillen aan het kruis. De zonde te dragen aan dat kruis waar hij het uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Er is betaald. En in hem is het oordeel uitgesteld. Want in Christus zien we de Vader. En eenmaal zal het oordeel wel komen. Maar dat is op de jongste dag of op de dag van ons sterven. Dan zullen we voor Gods gericht komen. En dan is de vraag, hoe staan wij daar tegenover hem? Mogen we dan weten dat we gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus? Hebben we op hem vertrouwd in ons leven door het allerheiligste geloof? Dat geloof wat gewerkt wordt door woord en geest. Door de prediking waar je door geraakt wordt. Als je in de kerk zit. Als de geest op je hart inwerkt en indringt. En dat woord openlegt. Want in Christus is het oordeel nog uitgesteld. De dag der wraken zal komen, zeker waar. Want hij komt terug. Maar tot die tijd, tot hij terugkomt, zal de bazuin van het evangelie klinken in al zijn helderheid, heerlijkheid en duidelijkheid. Ondanks dat het veel in deze samenleving niet interesseert. Ondanks dat de wereld er in grote getalen aan voorbij gaat. Mag dat woord verkondigd worden. Mogen de sacramenten nog bediend worden. Tegen de zwarte dag van het komende oordeel mag Christus u verkondigd worden. Ja, aangeboden worden als de meest gewillige zaligmaker die er te vinden is. Zoals artikel 26 van de Nederlandse geloofbelijdenis zegt. Er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Heer Jezus heeft het ook gepredikt tijdens zijn rondwandeling in Israël. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de prediking van de Heer Jezus is geweest. Kom tot mij. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En als je nou tot mij komt. Zal ik je niet uitwerpen. Want ik zal je de rust geven. Hier tijdelijk al. Maar straks de eeuwige rust. In mijn koninkrijk. In hem, in Christus Jezus. Laat de Vader zich vinden, want Christus getuigt van zichzelf. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Christus is vol met de geest. En in de kracht van de geest predikt hij en gaat hij. In de synagoge van Nazareth, Zijn eerste openlijke optreden in de synagoge. Predikt Christus in Jesaja 61 het. De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om de gevangenen loslating te preken. En de blinden het gezicht te geven. En de verslagenen heen te gaan in vrijheid. En om te preken het aangename jaar des Heren. En die tijd leven wij nog steeds. Voordat, zegt ze van ja, het is nog steeds in die wel aangename tijd. Het evangelie mag verkondigd worden. En de boodschap is, er is genade voor de grootste der zondaren. Volgende week zondag staat de tafel des hier in het midden van de gemeente aangericht. Hebben u en jij dat verdiend? Zegt u het maar. Geen verdiensten van onze kant. Het is zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goedwillendheid, dat hij op gezette en vaste tijden het avondmaal laat aanrichten. En aan dat avondmaal nodigt hij u. Nodigt hij om te komen tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En wie worden er uitgenodigd? Zefanja zegt het in het volgende hoofdstuk. Ik zal mij in het midden doen overhouden, ellendig en een arm volk. Die op de naam des Heren vertrouwen. Want de Heere uw God is in het midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Gemeente, wat een woorden. En dat van deze oud-testamentische profeet. Die op de naam des Heren vertrouwen. Die zijn welkom bij mij. Zijn welkom aan zijn tafel. Want ik heb ze een held gegeven. Die verlossen zal. En die zich over hen verblijdt tot in eeuwigheid. En hij zal zwijgen in zijn liefde. Zo groot is zijn barmhartigheid. Ondanks onze zonden. Ondanks onze afmakingen nodigt hij om te komen in zijn liefde aan zijn tafel. Want in Christus, de held, zijn zoon, is het oordeel nog afgewend. Wie in hem gelooft, klein geloof, groot geloof, daar gaat het niet om. Maar gelooft u het nou, met uw hart. En als u in hem gelooft, dan zult u leven, eeuwig leven. Haast u toch, als u hem nog niet kent, om uw levens wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen op Psalm 86. En dan het derde vers. Psalm 86, het derde vers. Bent u mild in de schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, derde vers.